Goedemorgen. Boven de preek van vanmorgen heb ik staan, wat staat er op jouw voorhoofd? En ik weet niet goed of dat deze preek gaat lukken, want het kostte wat meer moeite om hem de volgorde goed op een rijtje te krijgen. Ik heb ook gevoeld hoe het is om ze, ja, als het lastig is om ze niet op een rijtje te hebben of te krijgen en een harde klap op je hoofd. En zonder mij kun je niets doen, zegt mijn grote vriend Jezus dan. Maar samen kunnen we alles aan. Ja, ik ben gevallen in de vakantie. Op het plaatje zie je een prachtige regenboog. Dat was op het meer waar onze camper stond. En dat is zo mooi, de regenboog. Wat Ezechiël zegt, de heerlijkheid van God was als het licht van de boog. En dan zie je in een donkere bui. Eigenlijk de aanwezigheid van God. De heerlijkheid van God. Juist in donkere, als donkere wolken zich samenpakken boven je leven of boven je hoofd. Dan is daar ook de heerlijke aanwezigheid van God. Laat dat ons gewoon bemoedigen. Wat er ook gebeurt. Ik ben in de vakantie gevallen. Een simpele vishaak in mijn vinger. Die zorgde 2 dagen later voor een hele agressieve peesontsteking. Een gebed om genezing was binnen 5 minuten een gat in mijn hoofd. Toen ik buiten de camper ging staan omdat ik me niet helemaal lekker voelde. En het bloed naar mijn hoofd voelde stijgen en voorover op de keien storten. En daar heb ik een paar minuten gelegen. En nu staat er op mijn voorhoofd een Noors fjord afgebeeld. En toen ik 2 maanden geleden in het ziekenhuis lag, dat zou eerst voor een nachtje zijn, later voor 3 dagen en het werden er 7, is deze boodschap ontstaan. Want wat ik ga doen, en waar ik al mee bezig was, dan in zo'n ziekenhuis lig, dan ga ik zoeken van Heer, wat is dit? Wat moet ik hiermee? Wat gebeurt er eigenlijk? Ken je dat? Situaties? Maar ik denk, wat gebeurt er nou? Dan kan je wegschieten in van alles en nog wat. Maar wat mij altijd helpt, en ik hoop dat het jou ook helpt, is daar samen met God naartoe gaan. Ik ga dan zoeken in de Bijbel met God. En vanmorgen wil ik je meenemen op de zoektocht. Op die zoektocht en wat ik daarin heb ontdekt. Dus ik ga dan in de Bijbel zoeken. Wie is er nog meer op zijn voorhoofd gevallen? Dan kom ik bij Goliath uit. Toen dacht ik, die volgorde die klopt niet helemaal. Want bij Goliath was de eerste steen en toen de val. En bij mij was de eerste val en toen de steen. Maar in 1 Samuel 17 vers 49 lezen we het volgende. In het verhaal van Goliath. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg. En raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Ik weet ongeveer hoe het voelt. Een steen in het voorhoofd staat hier. Waar staat voorhoofd voor? Nou, meestal wordt met voorhoofd bedoeld een beetje je identiteit, je persoonlijkheid. Vroeger zei mijn vader altijd, als ik iets gedaan had. Ja, hij zegt, staat op je voorhoofd geschreven. Ik ga poetsen. Dat hielp niet. Maar hij kon soort aan mij zien hoe ik in elkaar zat. Het laat iets zien van wat er van binnen is. Niet letterlijk, maar je merkt het wel. In heel veel religies is het voorhoofd wordt ook verbonden met het derde oog. Een soort spiritueel oog, wat dan precies tussen ongeveer je ogen zit en wat bescherming biedt. Maar dat proberen ze dan ook soms af te schermen met een stip, zodat de duistere machten niet naar binnen kunnen dringen of ze hangen daar een amulet voor. En precies in het midden van zijn voorhoofd is waarschijnlijk de plek waar Goliath geraakt werd door die steen van David. Goliath had waarschijnlijk een helm op en precies dat stukje voorhoofd tussen zijn ogen zat geen helm. Dat was een perfect plekje om een steen op te mikken. En David kon goed mikken. En die raakte Goliath net onder die helm. En die steen, die doet die grote Goliath, dat beestachtige monster, wat iedere dag stond te schreeuwen, op de grond belanden, bewusteloos. Wie is Goliath? Goliath was een Filistijn. Goliath was een reus. Een geweldige krijger, beestachtig sterk. Waarschijnlijk afkomstig van de Enakieten. Genesis 6, waar de goden zich met de mensen vermengden. En Goliath en een aantal van zijn familieleden hadden 6 vingers en 6 tenen. Monsterlijk grote mensen. Een gewelddadig krijger die vertrouwde op zijn macht en zijn grote kracht. Een heiden die niets met God te maken wilde hebben. Sterker nog, hij daagde God uit. Hij spotte met God. Hij dreef de spot ook met het volk wat God zo lief had. En Goliath gebruikte een hele manipulatieve methode. Tegenwoordig noemen ze dat wel eens gaslighting. Komt van een, toneelstuk. Waar een man steeds speelde met het licht en zijn vrouw dat opmerkte. En dat hij benoemde van ja, dat is onzin, er gebeurt niks. En zij begon aan haar eigen waarnemingen te twijfelen. En hij begon haar steeds een beetje te verklaren dat ze niet helemaal goed was. En ze ging dat geloven. Zo maak je iemand gek. Gebeurt vaak, ook tegenwoordig in de hulpverlening, hebben we ermee te maken dat mensen zo, als het ware, helemaal zichzelf kwijt zijn geraakt door die manipulatieve methode. En Goliath, die daagde Israël, toen die twee legers tegenover elkaar stonden, hij daagde Israël, hij daagde koning Saul uit. En hij zei tegen hen, jullie zijn slaven van Saul. En daarmee bedoelde hij, jullie identiteit hangt af van de mens, van jullie leider. Kies een man en laat hem tegen mij vechten. Hij gaat ineens de regels bepalen. Maar hij gaat ze ook honen. Uitlachen. Beschimpen. Hij vernedert ze publiek. En breekt het zelfvertrouwen af van iedereen. Omdat ze allemaal geraakt werden persoonlijk. In het bijzijn van de ander. En dat is, als je gevoelig bent voor jouw waardebepaling. Door anderen. En dat is ook het bijstanderseffect. Iemand kan zomaar verdrinken met honderden mensen die op de kant staan. Omdat iedereen denkt van dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Waarom doet een ander niks? Nou, dat gebeurde daar op dat slagveld. Goliath bepaalde daar. En angst, twijfel en ontmoediging verspreid door herhaling. 40 dagen lang. Wen er maar aan, zei Goliath als het ware. Wen maar aan het nieuwe moraal. Dat was Goliath in die tijd. En dan ga ik nadenken, ja maar, ik ben toch niet als Goliath? Wie ben ik dan? Wat gebeurde er bij mij? Want ik wil wel met God te maken hebben. En ik weet dat God met mij en met ons te maken wil hebben. Daar ligt het niet aan. Dan kom je bij het woord wat zegt, God laat alles meewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Maar hoe dat dan kan meewerken ten goede, ooit, dat is de vraag. En die vraag die stelde ik me ook. Op dat moment dat ik 's morgens wakker werd om 4 uur en een ontsteking voelde in mijn vinger, terwijl er om 's nachts om 1 uur, 3 uur daarvoor nog niets aan de hand was, dan denk je, wat gebeurt hier? En als ieder uur de ontsteking verder trekt, word je wel ongerust. Een simpele viszaak zorgt voor een agressieve peesontsteking. Een gebed om genezing werkt niet. En dat is een zoektocht soms. Maar als daarna 3 medici bevestigen dat je geluk hebt gehad door de val, zodat je op tijd in het ziekenhuis bent, om je vinger te behouden, om erger te voorkomen. Hé, hoe zit dat in elkaar? En durf je dan te kijken naar schaduwkanten? Toen ik samen met Connie had gebeden voor de vinger, dacht ik ook, ja, Heer, een ontsteking, dat is voor u gemakkelijk. Ontstekingswonderen zijn niet de meest moeilijke, complexe wonderen. Heer, een klein gaatje in de vinger, een klein plekje. Heer, u hoeft maar dit te doen. En het is genezen, want we zitten ver overal vandaan. En met dat we het gebed genezen hadden, voelde ik me misselijk worden. Ik stapte de camper uit om de camper schoon te houden. Ik dacht, ik moet overgeven. En ik val met mijn hoofd op de straat. En het waren echt lelijke gedachten die kwamen. Echt lelijke gedachten. Ken je dat? Dan komt de schaduw naar boven. En ik dacht, Heer, ik heb zoveel voor anderen gebeden. En daar hebt u zulke mooie dingen gedaan. Waarom slaat u mij over? En Heer, ik vroeg om een oplossing. Zo moeilijk is dit toch niet? Nou hebben we er een probleem bij. Hoe moet dat nou? En dan ben je boos, teleurgesteld, verontwaardigd. Want het gaat anders als dat je je voorgesteld hebt. En je moet gaan schakelen. En dan komt die vraag, wat gebeurt hier? En dan is die zoektocht weer nodig om dat te ontdekken. En de Heilige Geest die helpt daarbij als je hem daarbij uitnodigt. En met het uitgangspunt van God laat alles medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben, krijg je gelijk wel een richting om te zoeken. Want als God alles laat medewerken ten goede, wat is God dan aan het doen in jouw leven? Wat is God op dat moment aan het doen in mijn leven? Maar ook de bemoediging voor degene die God lief hebben. Weet je, dat is wie jij en ik zijn. Liefhebbers van God. En God, die heeft ons lief. En vanuit dat vertrekpunt, ja, gingen mijn gedachten in het ziekenhuis weer naar Goliath. Want Goliath wilde waarschijnlijk helemaal niet reflecteren. En daarom helpt David hem een beetje op weg. Weet je, dat is in mijn leven vaak gebeurd. En misschien herken je dat ook wel in jouw leven. Dat God mensen gebruikt om iets duidelijk te maken. Ik snapte er echt helemaal niks van toen ik met een ontzettend pijnlijk hoofd in die ambulance lag. Maar toen de broeder zei, ik dacht, klinkt misschien raar wat ik nu zeg. Want het zijn wel hele lelijke gaten in je hoofd. Maar misschien ben je achteraf blij dat dit gebeurd is, zodat we je op tijd op konden halen. Want had je zelf naar het ziekenhuis gemoeten, of via een dokterspost, dat had in ieder geval langer geduurd. Was je dan nog op tijd geweest? Toen dacht ik, hé, wat zegt die man nou? Weet hij wel hoezeer mijn hoofd doet? Waarop de eerste hulp was een Nederlandse arts, werkte er twee in het ziekenhuis van Haugesund. En die zei ook, ja, hij zegt, jongen, wat een vervelende gaten. Hij zegt, maar misschien dat je achteraf er toch dankbaar voor kan zijn dat je hier op tijd bent. Zodat hij ook kunnen helpen met je vinger. Dan denk ik, hey, één keer is toeval, twee keer is opvallend. Nou, toen kwam de orthopeed. Nou, dat was echt zo'n viking, weet je wel. Dus die zei, nou, maar goed dat je op tijd bent, want anders had het helemaal niet goed gekomen. Dus, die was gewoon heel duidelijk. Hij zei, als je iets later geweest was, had ik niks meer aan je vinger kunnen doen. Dan denk ik, hey, drie keer, bingo. Wat wil God vertellen? En probeer voor jezelf ook eens te kijken van, hey, wat zijn herhalingen in jouw leven, of wat zijn herhalingen die God tegen je zegt? Nou, terug naar David en Goliath. David vertelt Goliath waar het ten diepste scheef zit. 1 Samuel 17, vers 45. Maar David zei tegen de Filistijn, U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer, met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten. De God van de gelederen van Israël. Die u gehoond hebt. Goliath had één ding buiten beschouwing gelaten. Dat er een levende God was. En David, niet meegegaan in het groepsdenken. Maar hij was geraakt door wat deze onbesneden Filistijn zei over zijn God, die hij zo lief had. En het raakte hem. En hij, klein als hij was, niemand anders deed het. Ik kom in de naam van de Heer. En dan gaat hem ook nog vertellen dat hij zijn hoofd af gaat hakken. Goliath vertrouwt op zijn zwaard, zijn speer en zijn werpspies. Dat zijn drie dingen die je zelf in de hand hebt. En David vertelt hem hoe het in elkaar zit. En vertelt hem ook vooraf dat hij hem gaat doden. Zodat zijn gehoon zal verstommen. David lijkt hier op Jezus. David is ook niet altijd zo dapper. Want als we de psalmen lezen, dan zie je heel veel over de zoektocht van David. Allemaal reflecties in zijn weg met God. David snapt het ook vaak niet. Lees Psalm 44 eens. Dan zegt David ook: Heer, waarom verlaat u ons? Waarom verliezen onze legers? Ja, als we nu gezondigd hadden, of uw naam niet geëerd hadden, of niet geofferd hadden, dan zou ik het snappen. Maar we hebben het allemaal gedaan. Waarom helpt u ons niet? David kon als geen ander naar de moeilijke vragen kijken. Hij durfde ook naar zijn eigen schaduwkanten te kijken en deze te onderzoeken. Lees maar op Psalm 32, Psalm 51. Waar David ook op een gegeven moment zegt: Heer, ik heb u alles verteld. Echt alles. Ik heb niks achtergehouden. Als je daarop reflecteert. Heb je dat wel eens gedaan, zo'n gesprek met God? Je me echt alles verteld hebt. Alles is veel hoor. Alles is echt alles. Dat is alles heel veel. En dan zegt David ook: ik heb niets achtergehouden. Hij kon zich niets meer herinneren wat hij niet verteld had. Nou, ik vind dat best lastig. Alles te vertellen. Al die lelijke gedachten. Al die dingen. Maar we mogen van David leren. Want hij gaat steeds terug naar God als hij het ook niet meer weet. En dat zijn mooie zoektochten en ik hoop dat je die zoektochten ook kent. Ik neem een stukje mee in mijn reflectie. Met de vraag om je eigen reflectie te durven maken. Goliath vertrouwt op zijn zwaard, zijn speer en zijn werpspies. Dat zijn drie dingen die je zelf in de hand hebt. Zelf in de hand hebben. Ja, dat herken ik best wel. Jullie ook? Best wel een prettig gevoel, toch? Als je de dingen naar je hand kunt zetten. Zoals je dat zelf wilt. Zodat het prettig, dat het veilig, dat het comfortabel voelt. Soms op het maakbare af. Zelf in de hand hebben. Lijk ik dan toch meer op Goliath dan ik zou willen? En wat heb ik dan in de hand? Nou ja, als westerlingen beschikken we over heel veel kennis, invloed en geld. Middelen. Zijn zij dan mijn zwaard, mijn speer, mijn werpspies? Waarmee ik, waarmee wij afstand houden wat we niet leuk vinden. Bijvoorbeeld mensen uit armere landen met gebrek aan middelen, aan kennis en aan invloed. Want voor onszelf veilig, comfortabel te houden. De reflectie wordt steeds minder leuk, vind je ook niet? Maar de Heilige Geest die wilde mij iets anders laten zien. En ik neem je mee naar de reeks dagteksten die in de vakantie voorbijgekomen zijn. Soms spreekt God door mensen, maar God spreekt ook door zijn woord. Soms zit er een patroon in de dagteksten die zomaar toevallig voorbij lijken te komen. Maar God spreekt door zijn woord en gebruikt alles wat hij gebruiken kan. En zo'n tekst wil ik met jullie delen. Want de woensdag, de dag tussen de vishaak en de val, was deze tekst aan de beurt. Hebreeën 5, vers 7 en 8. En daar staat: Jezus heeft als mens op aarde geleefd. In die tijd heeft hij tot God uitgeschreeuwd in zijn gebed. Huilend heeft hij gebeden tot God die hem van de dood kon redden. En God heeft Jezus verhoord toen hij zo bang was. En zo heeft Jezus, ook al was hij Gods zoon, geleerd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte hem lijden en pijn. Nou, deze tekst, daar bleef ik de hele dag, de hele woensdag, een beetje over malen. Hoe zit dat nou? Want het raakte me dat Jezus schreeuwde naar God. Dat hij huilend smeekte naar God. En ik zo, dat gaat diep. Dan probeer ik me dan voor te stellen hoe dat het is. Jezus, huilend, schreeuwend naar zijn vader. Papa, alsjeblieft. Alsjeblieft. Kan het niet anders? Kan het niet anders? Moet ik echt dood? Is er geen andere manier? Papa. Papa. Is er geen andere manier? En Jezus wist het eigenlijk wel, wat het antwoord zou zijn. Geen andere manier. Geen andere weg. We zijn van, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar waarin heeft de Vader dan Jezus verhoord? Want dat staat er wel. En ik bleef maar nadenken over Jezus. Die bidt of dat hij van de dood gered kon worden, dat God hem dan redt. Maar dat we weten dat Jezus aan het kruis is gestorven. Die de sleutels van het dodenrijk heeft gekregen. Dat mensen opstonden uit de dood op het moment dat Jezus stierf. We hebben erover gezongen, het voorhangsel scheuren. Jezus heeft gepreekt in het dodenrijk. Hij heeft krijgsgevangen meegenomen naar de hemel. Jezus is opgestaan. De dood kon hem niet vasthouden. De kern van het evangelie, ons allemaal wel bekend. Maar waarin heeft God nu Jezus verhoord? Want het lijden is niet van hem weggenomen. Hoe heeft God hem dan gered? Nou, ik heb altijd geleerd dat je schrift met schrift moet vergelijken. Dus laten we eens kijken wat we daar kunnen vinden. En wat ik net al zei, staat in Lucas 22, 43, 44. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg en laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Hoe is dat de redding dan? De engel uit de hemel die hem versterkte. Maar hoe zit het dan met het volgende vers? En hij kwam in een zware zielenstrijd en bad des te vuriger. Het wordt niet beter. Het wordt erger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Bloeddruppels op het voorhoofd van Jezus. Dat stond er op zijn voorhoofd. Bloeddruppels. Want hoewel het er niet staat, mogen we aannemen dat deze bloeddruppels van zijn voorhoofd kwamen. De normale plek waar zweet verschijnt, als mensen onder grote druk of inspanning leven. Andere plaatsen ligt gewoon niet voor de hand bij Jezus, omdat ze bedekt waren door een mantel. En dat hij ook een taliet, een gebedsdoek op had. Maar voorover, gebogen, op de grond, schreeuwend en huilend, begon zijn voorhoofd. Ja, werd zo geteisterd door de bovenmenselijke inspanning dat de zweetkliertjes scheurden. Hematodritis heet dat met een ingewikkeld woord. En bloed vermengt zich dan met zweet, zodat het lijkt alsof dat bloeddruppels zijn. Het teken aan het voorhoofd van Jezus mag voor ons een troost zijn. Want hoe wij ook lijden, of welke jobstijding wij ook krijgen, Jezus herkent de gevoelens die wij hebben. Want hij heeft ze zelf gehad. En Jezus, hij vertrouwt op God in deze persoonlijke strijd die hij voerde. In de strijd om de wereld te redden. En weer met God te verenigen. Weet je, en als we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus, wat ook in zijn zweet zit, dan mogen we ook op God vertrouwen in onze worstelingen. In onze strijd die we voeren. Om recht te doen in deze wereld. We krijgen dan een onzichtbaar geestelijk teken aan ons voorhoofd, zegt de Bijbel. De mensen die bij Jezus horen, zijn getekend en verzegeld. Hey, weer iets wat op je voorhoofd kan staan. Het onzichtbare teken dat je bij Jezus hoort. Nou ja, als je daarna gaat zoeken, kom je gelijk nog een teken op het voorhoofd tegen. Het teken van het beest, op de rechterhand en op het voorhoofd. Openbaring 13 spreekt daarover. Er wordt geschreven dat het teken van het beest op het voorhoofd zichtbaar wordt om te kopen en te kunnen verkopen. En het jaagt veel mensen schrik aan. Ze zijn bang dat ze het niet vol kunnen houden als ze vervolgd zouden worden vanwege hun geloof. Of onder druk gezet worden vanwege hun geloof. Sommigen van ons, of allemaal, zijn bang dat ze het niet volhouden en bezwijken. Jezus had het ook. Sommigen zijn bang dat ze falen in hun geloof. Dat hun geloof niet sterk genoeg is als het onder druk gezet wordt. Jezus had het ook. Sommigen van ons zijn bang dat ze de pijn niet kunnen dragen als het lijden te veel wordt, te intens of te zwaar is. Jezus had het ook. Sommigen van ons zijn bang dat de duivel alsnog hen zal overwinnen. Jezus had het ook. Maar Jezus luisterde naar God en vertrouwde op wat God zei. En hij overwon. Daarom hoeven wij niet bang te zijn. Want hij heeft ook voor ons overwonnen. Hij heeft ook voor ons overwonnen. Hij heeft al voor ons overwonnen. Hij overwint voor ons. En hij zal voor ons overwinnen. En wij hoeven niet per se te overwinnen. Wij mogen vertrouwen dat Jezus heeft overwonnen. Dan ga ik weer even terug naar David. Die lijkt wel een beetje op Jezus. David vertrouwt ook op God. Toen Goliath zijn woorden uitstortte. Die manipulatieve woorden over het volk, dag aan dag. Hij keek niet met menselijke ogen, maar met geestelijke ogen. Hij luisterde naar God en overwon de beestachtige grote reus. Zo ook Jezus. David was eigenlijk een afspiegeling, een voorafschaduwing noemen ze dat dan wel, van Jezus. Die ook vertrouwt op de Vader. Als hij in de hof van Gethsemane de duivel als een guest lighting over hem uitstort. En neem mij van mij aan. Dat dat erger was dan dat van Goliath. Het was van een heel leger Goliaths bij elkaar. Het werd allemaal over Jezus uitgestort. Maar God verhoorde Jezus. Maar toen Jezus huilend heeft gebeden tot God die hem van de dood kon redden, heeft God Jezus verhoord toen hij zo bang was. Dan komen we weer bij de vraag. Ja, maar God had hem toch gered. En Jezus is toch gestorven. Hoe zit dat dan? Nou, wat ik achterkwam en wat ik zo bemoedigend vond, is dat het de dood niet gelukt is om het leven van Jezus af te pakken. Dat is volgens mij de manier waarop God Jezus redde van de dood. Het is de dood niet gelukt om Jezus het leven af te pakken, want dat zou betekenen dat hij er eeuwig recht op zou hebben. Zoals dat hij ook eeuwig recht had op alle levens die gezondigd hadden tegen God. Maar Jezus zondigde niet. Hij bleef tot het bittere eind luisteren naar zijn vader en vertrouwde op God. En wij belijden dat Jezus zijn leven gegeven heeft om ons te redden van de dood. Dat leert Jezus ons ook zelf. Want hij zegt, niemand heeft meer liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes 15, vers 13. Nou, en hier zit volgens mij de sleutel. Jezus legt zijn leven af. Niemand heeft het hem afgepakt. Jezus heeft het ook niet aangeboden. Want dan komen we richting suïcide en al die dingen. Nee, hij heeft het niet aangeboden. Maar in gehoorzaamheid aan de Vader heeft hij zijn leven afgegeven. Opgegeven. Afgestaan. Teruggegeven. Zoals zij dat ook in het onderwijs aan de discipelen had geleerd. Want in Lucas 9, vers 24, daar staat: en ieder die zijn leven voor zichzelf wil houden, die zal het verliezen. Maar en ieder die zijn leven verliest of opgeeft of geeft om mijnentwil, die zal het terugvinden. Die zal het behouden. Die zal het terugkrijgen. Lieve mensen, niemand heeft onze Heer Jezus gedood. Jezus heeft in de strijd met de dood zijn leven afgelegd, afgegeven, voordat de dood het dan kon afpakken. En zo heeft hij de dood met zijn eigen wapen verslagen. Want Jezus zegt aan het kruis, terwijl mensen aan hun kruis niet meer konden praten, normaal gesproken aan het eind: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij geeft zijn leven in volle vrijheid en vrijwilligheid aan de Vader. Hij beveelt het zelfs. Jezus staat in volle autoriteit. En beveelt, of hij zegt eigenlijk tegen het leven, en moet je voorstellen, Jezus, die van zichzelf zegt, ik ben het leven, die zegt tegen zijn eigen leven dat het mag scheiden van zijn lichaam en naar de Vader terug mag gaan. Voordat de dood het kon pakken. En de dood die staat erbij en die kijkt ernaar en die staat met lege handen. Dit had de duivel in de dood niet verwacht. De dood grijpt mis. Jezus wordt niet door de dood gepakt, maar de dood wordt ingepakt door Jezus. Nog een keer. Niet de dood pakt Jezus, maar Jezus pakt de dood. Jezus pakt de dood en brengt leven in het dodenrijk. Jezus is de eersteling. De eerste mens die door de vingers van de dood glipt. De eerste van de velen die de dood niet meer te pakken krijgt. En iedereen die dat gelooft, heeft eeuwig leven, zegt het woord. En je kan het niet meer verliezen. En ieder mens die dat gelooft, die krijgt dat geestelijk merkteken aan zijn voorhoofd. Het teken waar de duivel zo'n hekel aan heeft. Weer zo'n volgeling van Jezus, die Jezus volgt naar het leven in plaats van de weg naar de dood. Het gebed van Jezus is verhoord. Het geheim is dat Jezus hulp van God krijgt om door die moeilijkheden heen te gaan. Stil te zijn voor God, plan van God te ontdekken in plaats van het geraas van de wereld, van de Goliaths, van het beestachtige geluid om hem heen. En desondanks de vijand te gang laten gaan, maar toch ook precies op het juiste moment de leiding nemen. Het leven komt in plaats van de dood, omdat de dood verslagen wordt met zijn eigen wapen. Waarom zijn we dan zo bang voor het teken van het beest? Nou, ik denk de grote naapen, die kan zelf niet zoveel bedenken. Hij kan niet scheppen. Hij kan wel creëren. Dat is iets maken van wat al bestaat. Iets wat God al geschapen heeft. En hij wil zo graag op Jezus lijken. En ook zo graag volgelingen hebben. Daarom heeft hij ook een teken gemaakt voor die volgelingen die achter hem aankomen. Dat is het teken van het beest. Noem het maar het naaapteken. Want ik moet dan denken, vroeger op de boerderij hadden we van die merkstiften. En dan daar moest er soms vee geselecteerd worden. En dan kreeg het met zo'n stift kreeg het een merkteken. En dat was pittig spul, want dat bleef een aantal weken zitten. Het was handig als er een koe niet gemolken mocht worden, omdat het een ontsteking had. Of als er vee geselecteerd moest worden, dan kreeg het een teken die wel, die niet. Maar na verloop van tijd was dat teken weer weg. Weet je, het bloed van Jezus, dat is gewoon zo ontzettend sterk. Het bloed van Jezus, dat verandert niet. De kracht die er is in het bloed van Jezus, dat verandert niet. Weet je, en er staat nergens in de Bijbel dat het teken van het beest, dat dat blijvend is. Ik wil 3 bemoedigingen meegeven. De eerste gaat over dat teken. Weet je wat het verschil is tussen een priktatoeage en een plaktatoeage? Ja, op het eerste gezicht zit er geen verschil in. Ze zien er hetzelfde uit. Maar als je gedoopt bent, ondergedompeld in water, wat gebeurt er dan met die plaktatoeage? Is er niet tegen bestand? Ik geloof dat dat ook gebeurt met het teken van het beest. Dat is niet bestand tegen de geweldige, glorieuze aanwezigheid van God. Het is er gewoon niet tegen bestand. Het is als het ware kinderspel. Wel met verregaande gevolgen, maar het blijft kinderspel, naapen. Laat je geen angst aanjagen. Maar ontwikkel als het ware ontzag voor wie God is. En zie zijn glorie, zie zijn heerlijkheid. Ook zoals de boog bij de regenbuien. De heerlijkheid van God, kijk daarnaar. Want Jezus heeft het echte werk gedaan. Op het kruis van Golgotha. En als je daarop vertrouwt, dan is het echte werk realiteit in jouw leven. Tweede bemoediging. Weet je wat het verschil is tussen het zwaard van Goliath en het zwaard van de geest? Het zwaard van Goliath was om geweld te gebruiken. Het zwaard van de geest is om de leugen van de waarheid te scheiden. En de Bijbel zegt, die geweld gebruiken, die zullen door het geweld omkomen. Goliath kwam om door zijn eigen zwaard. Ik ben een beelddenker. Ik zie dat dan soort gebeuren. Kinderplaatje vanuit de kinderbijbel. Zie je een immense grote reus en dan zo'n wapendrager ervoor die een enorm schild torst. En David, die doodde Goliath met zijn eigen zwaard. Ik denk dan, waar is die wapendrager gebleven? Die moest Goliath toch beschermen? Waar is die kerel gebleven? Ja, mensen in die tijd waren ongeveer 1,50. Goliath was meer dan 3 meter. Dus als Goliath een steentje in zijn hoofd krijgt en die stort voorover tegen de grond, zat die wapendrager er waarschijnlijk onder. 2-1. En David kon het zwaard pakken. Tjaka. En het was gebeurd. En jij hebt het zwaard van de geest. En op dezelfde manier kan je het zwaard van de geest hanteren. Want dat scheidt zeer nauwkeurig. He, zoals het merg van been kan scheiden, zo scheidt het de waarheid van de leugen. En als je de waarheid weet, dan hoef je niet bang te zijn voor de leugens. Wat er allemaal op je afkomt van de Goliaths. Ten derde, weet je wat het verschil is tussen een grote mond en een waarachtige mond? Goliath heeft een grote mond. Hele grote mond. Hij hoont God. Dat is daarmee vergelijkbaar met het beest uit Openbaringen. Want die hoont God ook. De mond spreekt als het ware met dezelfde geest. En zegt dat ze voor altijd slaven zijn. Dat zegt het teken van het beest ook. Het beest zegt, jullie zijn mijn slaven. Kijk maar, jullie hebben mijn teken. Trap daar niet in. Je weet wel, die plakt daartoe. We leren van David dat het schreeuwende woord van Goliath niet sterker is dan het waarachtige woord van God. Eén klein steentje uit de schepping van God. Eén klein glad steentje uit de schepping van God was genoeg. Toen het in het voorhoofd van die reus kwam. Om deze enorme, schreeuwlelijk de aarde doen storten. Met zijn gezicht voorover. Toen ik in het ziekenhuis lag, vroeg ik aan de Heer, wat wilt u me vertellen? En de Heer zei, één ding moet je goed onthouden. Zonder mij kun je niets doen. De les van de wijnstok. Weet je, bewustzijn is iets heel raars. Heb je niet zelf in de hand? En als het even weg is, val je gewoon op de grond. En die Goliath die de hele wereld aandacht te kunnen met zijn grootspraak, één steentje van de schepping van God tegen zijn voorhoofd, wegbewustzijn, mionk, poink, daar ligt hij. Dat is waarheid. Dat is echt. Ik vind dat zo grappig van God, hè? God grijpt niet zelf in. Eén steentje. Onbenullig steentje. Uit de beek waar miljoenen steentjes liggen. Eén steentje was genoeg. Maar zo is ook één Jezus. Die bloed zweet op het voorhoofd. Die zijn leven gaf. Is genoeg. Meer dan genoeg. Weet je... En als je bang bent voor het teken van het beest, 1 Johannes 1 vers 7 zegt, het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Alle zonden. En Jezus spreekt met een waarachtige mond. Luister naar hem. Tot slot. Wat staat er op jouw voorhoofd? Als ik in de spiegel kijk, en ik zie mijn voorhoofd, dan zie ik littekens. Littekens zijn herinneringstekens. Aan de ontmoeting met God. Daar in dat ziekenhuis. Daar wat God met je deelt. En dan denk ik aan de bloeddruppels op het voorhoofd van Jezus. En het steentje in het voorhoofd van Goliath. Ik besef dan dat Jezus met hulp van zijn vader door de moeilijkheden heen gaat. Door te luisteren. En dat heeft zo'n diepe ervaring. En dat is de laatste bemoediging die ik jullie meegeef. Wat de betekenis voor mij is. En kijk wat voor jezelf ook betekenis is. Maar Romeinen 8 vers 37 en 39 zegt. Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen, nu en in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door de Heer Jezus Christus. Niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Ik hoop dat dat ook op jouw voorhoofd staat. Amen. Als je kampt met angsten waar ik het over had, mag je straks ook voor gebed komen. Want Jezus wil dat je vrij bent en vol van liefde. En Johannes 4 vers 18 zegt, volmaakte liefde drijft iedere vrees uit. Dus als je last van angsten hebt, kom dan voor gebed. Laat je vullen met de liefde van de Heer Jezus. De waarheid van de Heer Jezus. En Jezus belooft met zijn waarachtige mond dat vrijheid jouw deel is. Ik ga nog een zegen voor jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u in grote moeilijkheden bleef luisteren naar wat de Vader u te vertellen had. Omdat u wist dat uw identiteit was dat u geliefd bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons een voorbeeld hebt gegeven om niet vast te houden aan een leven wat we niet vast kunnen houden. Maar dat we vast mogen houden aan u. Dank u wel, Heer Jezus, dat we niet zelf hoeven te overwinnen, maar dat we met u al meer dan overwinnaars zijn. Help ons, Heer, om zo te leven. Als er zoveel van die schreeuwlelijks om ons heen zijn, die beestachtig tekeer gaan, te luisteren naar uw zachte stem en doen wat u zegt. En dingen ontdekken die we anders niet zouden ontdekken. Heer, ik bid dat u in ieder zegent, zo in de zoektocht. Dat u in ieder zegent in zijn weg met u. Ik bid dat het opgevangen wordt. Als u mensen gebruikt om iets te vertellen aan een ander mens. Dat broeders en zusters iets tegen elkaar mogen zeggen. Ik bid, Heer, dat het opvalt wat u dagelijks zegt door uw woord. Dat het patroon zichtbaar wordt. Dat u ons verder helpt. Heer, zegen ons te groeien in u. Amen.